Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet door graven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Vervolgens Lucas 10, vers 38. En het geschiedde, als zij reisden, dat hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw, met name Martha, ontving hem in haar huis. Deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het laatste gedeelte, Lucas 10. En vers 42, maar één ding is nodig, doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Eén ding ontbreekt u. Eén ding is nodig. Dat gaat nog weer dieper. Als het eerste. Eén ding ontbreekt u. Heeft de Heere Jezus tot die rijke jongeling gezegd. En hij was al heel dicht bij het koninkrijk van God. Eén klein stapje. En hij was binnen. Maar hier, in deze geschiedenis, komen we nog een stap dichterbij. één ding is nodig. Als dat er niet is, dan mis je alles. Dat ene ding, dat wezenlijke ding, dat we werkelijk God mogen kennen, Hem liefhebben, dat we van nieuws geboren zijn, dat is nodig. Want de Heer Jezus heeft het ook gezegd, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk God niet zien, hij kan ook dat koninkrijk van God niet binnengaan. Eén ding is nodig. En wij zijn zo bezet met allerlei andere dingen. We hebben het druk in ons leven. We worden voortgejaagd van het ene naar het andere. En we zijn bezet met alle dingen van deze tijd. Eén ding is nodig. En stel je nou eens voor dat u iemand tegenkomt vandaag aan de dag die tegen u zegt, ik heb alle tijd. Dan zegt u natuurlijk, ja, die man is in de fut, AOW'er, die heeft niks meer te doen. Maar ik heb een bezet en een druk leven. Jongens en meisjes, ook jullie leven is vol van allerlei dingen. Je hebt zelfs de wereld in je zak zitten. Je haalt hem er even uit en je hebt contact met heel de wereld. U weet wel wat ik bedoel. Je bent bezet, druk met allerlei dingen. En vanmorgen zegt de Heer Jezus tegen jullie en tegen ons, één ding is nodig. Het is in deze geschiedenis dat de Heer Jezus op reis is. En het geschiedde als hij reisde. Zo begint onze tekstgedeelte. Zij reisde. De Heer Jezus op reis. Hij heeft een doel voor ogen. Eén ding heeft hij voor ogen. En daarvoor is hij op reis. Daarvoor is hij de wil van zijn vader aan het volbrengen om op reis te gaan, waar naartoe? Naar het kruis. Om daar te betalen. Om daar de wil van zijn vader te doen. Zijn reis was naar het kruis. Maar hij was onderweg, kreeg hij ook plaatsen waar hij rust kon vinden. Want er staat, en ik kwam in een vlek, dat is waarschijnlijk toch Betanië geweest. De schrift zegt er verder niets van, maar het is zeker dat het Betanië geweest is. Dat de Heer Jezus daar kwam in het huis van Martha. Waarom zeg ik Martha? Het was toch Martha, Maria en Lazarus? Martha betekent meesteres. Misschien is dat huis wel van haar geweest, is zij alleen achtergebleven en haar zuster Maria en Lazarus wonen bij haar. Het was goed toeven in dat huis. En ze zag graag met Maria en Lazarus de Heer Jezus komen. Lazarus wordt hier niet genoemd. Het gaat dus over Maria en Martha in deze pericoop. En als de Heer Jezus daar in huis komt, dan wordt hij hartelijk ontvangen. Het is geen kleinigheid. De Heer Jezus met 12 discipelen. Het huis liep vol. Er moest gezorgd worden voor eten, voor drinken, voor slaapgelegenheid. En noem maar op. Er was een drukte van je welste. Je zal op een dag maar 12, 13 man op visite krijgen. Dan weet je wel wat je doen kan als moeder in het gezin. En zo, als de Heer Jezus dan in het huis is, dan is de Heer Jezus aan het spreken. Hij is altijd onderweg en hij leert. En dan zie ik dat mooie tafereel voor me, dan zie ik daar Maria zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Met de apostelen, de discipelen. En de Heer Jezus is bezig met de dingen van zijn Vader. De dingen van het Koninkrijk van God. En ze zitten met een luisterend oor. Ondertussen wordt alles in gereedheid gebracht om misschien de maaltijd straks te beginnen. En Marie en Martha rammelt met potten en pannen en is druk bezig om alles in gereedheid te brengen. En daar kijkt ze naar Maria, haar zuster. Zou die niet een handje helpen? Waarom moet zij altijd gaan zitten en luisteren naar de Heer Jezus? En zij moet al die drukte maar opvangen en zij moet het allemaal maar regelen. En ze moet maar zorgen dat het in orde komt en straks moet het toch klaar zijn. En ik kan me zo voorstellen, zo zie ik dat ook levendig voor me. Daar zit de Heer Jezus heerlijk op een stoel en Maria aan zijn voeten en de discipelen. En daar zijn ze aan het spreken. En dat Martha langskomt en met een verstorende blik kijkt naar Maria. Misschien wel naar de Heer Jezus. Ziet hij dan niet dat ik ijverig bezig ben? Dat ik bezet ben? Dat ik het druk heb? En op den duur kan ze haar mond niet houden. Doch Martha is zeer bezig met veel dienens. Ze was aan het dienen. En eigenlijk in diepste wezen dienen ze toch in het Koninkrijk van God. Want het was toch voor de Heer Jezus. Geliefde, zou u het ervoor over hebben dat de Heer Jezus in uw huis zou komen en dat u alles daarvoor in gereedheid brengt, is dat niet geweldig? Of kan de Heer Jezus bij u niet langskomen? Zou u hem graag in huis hebben? Is dat ook het verlangen? Dat hij mocht wonen in uw huis en dat u zijn onderwijs mag ontvangen en dat u aan zijn voeten mag zitten. En de woorden van het eeuwige leven horen. Is er plaats voor de Heer Jezus? Is er plaats voor hem? Is dat ingeruimd? Want wij hebben het dikwijls maar zo druk. Dat je bij het eten zegt pa, niet te lang hoor. Uit de Bijbel lezen, want ik moet nodig naar mijn werk. Beetje korter kan toch ook wel. Dan zoek u maar een psalm op waar alles in staat, weet u wel. We hebben geen tijd. Tijd om te bidden. Tijd in te ruimen. Voor de Heer en zijn dienst. Oh ja, we gaan zondags naar de kerk, weet je. Wat we dan doen eigenlijk. In diepste wezen doen we dat net als u naar de winkel gaat. U gaat in de winkel een pak kopen. U loopt door die winkel heen en je ziet een mooie pakken. Je trekt er een uit het rek en je kijkt eens een keer. Nou, dat vindt me niet. Je schuift opzij. Ja, die moet ik hebben. En je kijkt nog eens en je zegt, ja, ik hang hem even apart. En dan zal ik hem straks aantrekken. Maar u gaat weer door, u zit tussen die andere pakken door en u probeert alles op een rijtje te krijgen. En tenslotte, dan staat u de prijs niet aan. vindt u het veel te duur, u hangt er gewoon weer tussen en u loopt weer weg. Nou, zo is het eigenlijk ook dikwijls in de kerk. We zijn zo druk en we zoeken het beste uit. We zeggen, we moeten een goed woord horen. We moeten het woord van God zuiver horen. En we willen een goede prediking. En we willen dit en we willen dat. En we zoeken het beste uit. En tenslotte laten we het hangen. We gaan de kerk weer uit. Alsof we hebben ons best gedaan, maar ja, het was er vandaag niet bij. Liefde, is het niet zo in ons leven. Maar zo was het eigenlijk ook bij Martha. Ze was zo druk bezig met allerlei dingen. En uiteindelijk vond ze zichzelf ook wel goed. Want ze berispt niet alleen Maria, maar ze berispt ook de Heer Jezus. Ze weet het beter als de Heer Jezus. Want ze zegt tegen de Heer Jezus. En Martha was zeer bezig met dienende en zei, Heere, trekt u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Martha was bezig met dienen. En u wil misschien ook wel God dienen. Dat is heerlijk om God te dienen. Om actief te zijn in het koninkrijk van God. Om alles te doen wat er te doen is in het koninkrijk van God. U bent misschien wel een heel ijverig lid van de gemeente. En dat is niet verkeerd. Ik hoop dat u dat altijd blijft. Maar waarom doet u dat? Waarom zijn we bezig met het dienen van de Heer? Want uiteindelijk wil ze de Heer Jezus op attent maken dat zij toch veel dient. Dat zij bezig is in het koninkrijk van God. En het diepste wezen is dat ze komt met haarzelf. En dat staat alles in de weg om werkelijk het ene nodige te ontvangen. Zo staan al de dingen in het leven soms in de weg om het ene nodige te krijgen. Dat ik kom met mijn eigen gerechtigheid. Dat ik kom voor God en zeg, Heere, ik heb gebeden, ik heb gelezen in de Bijbel. Ik ga elke zondag naar de kerk, ik bid. Ik doe wat ik moet doen in het koninkrijk van u. En nu heb ik toch wel recht. Dat ik zalig word. Dat ik gered word. Dat ik het koninkrijk van God mag binnengaan. En de Heer Jezus, hoe reageert hij zich op? Een heilzame aanmerking. Was onze eerste gedachte. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha. Twee keer noemt hij haar naam. De Heer Jezus zegt dat bij zeer belangrijke dingen. Voorwaar, amen, amen. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Een belangrijk woord, hier ook Martha, hij noemt haar naam dubbel. Dat hij wil zeggen, Martha, Martha, let dan toch eens op. Wat ik nu ga zeggen. En dat is ook voor ons belangrijk, geliefde, vanmorgen. Dat de boodschap van God doorklinkt in uw hart en uw ziel. Want hij noemt u ook vanmorgen bij uw naam. Zoals we hier zitten, dat geldt voor mij, dat geldt voor u, dat geldt voor de kerkenraad, dat geldt voor iedereen. Martha, Martha. Gij bekommert u en ontrust u over vele dingen. bekommerd en ontrust over vele dingen. We zijn bekommerd. Bekommerd, dat betekent, we zijn diep in zorg. Over allerlei dingen. Hoe zal dit gaan? Hoe zal dat gaan? Hoe zal het zo gaan? En wat zal er van terechtkomen? En ik kan alle problemen natuurlijk niet opnoemen, maar u zit allemaal, en dat geldt voor mij precies hetzelfde, we bekommerden ons om vele dingen. Ook over de kerk. Ook over de godsdienst. Er zit hier toch niet geen enkel mens hier die er niet over nadenkt. Over de kerk en de toekomst van de kerk. Waar moet het heen als we de ontkerkelijking zien in ons vaderland? En ook in onze eigen gemeente, de zorgen die er zijn. Wat kunnen we ons bekommeren? Meestal gaat het dan ook over een ander. Over vele dingen. Te veel om op te noemen. Hoe is het in uw hart, geliefde? Waar zijn we onbekommerd? Dan zegt er iemand, maar ik ben wel bekommerd om mijn zaligheid. Ik ben er ook mee bezig. Ik ben er mee bezig om hoe ik zalig moet worden. Daar vraag ik om. En misschien een jongen of een meisje die zegt, ik bid er om bekering. Ik doe dat echt veel. Ik ben er ook om bekommerd. Is dat dan niet goed? Op zichzelf wel natuurlijk. Want je moet erom vragen. Bekeert u, bid en ge zult ontvangen, klopt en u zal worden opengedaan. Dat moet gebeuren. Maar wat is de achtergrond daarvan? Wat is de diepste wezen daarvan, dat bekommerd zijn? Gaat het dan in diepste wezen om uzelf? Of gaat het om God? Bent u bekommerd om God? Ik kan u een voorbeeld noemen. Het is een heel simpel voorbeeld, maar ik denk aan dat meisje. Dat kleine meisje dat ging naar bed. En ze deed haar avondgebedje. Moeder zat erbij. Opeens zei ze, Heer Jezus, pas goed op uzelf. Want als u iets overkomt, wat zal er dan met ons kunnen gebeuren? Natuurlijk, het is een kinderlijke gedachte. Maar ze was bekommerd om de Heer Jezus. Geliefde, waar zijn wij bekommerd over? Ja, maar je moet toch bidden voor je eigen zaligheid. Het gaat toch om jezelf, dat je gered zal worden. Ja. Maar als de Heilige Geest gaat werken, geliefde, als Hij je ogen opent en laat zien wie je bent en wie God is, als Hij die liefde van God in je hart uitstort, wat gebeurt er dan? Dan ga je zien wie God is en dan word je bekommerd in diepste wezen om God. Dan blijft er maar één ding over, dat is de Heere zelf. In diepste wezen hoe Hij aan zijn eer en hoe Hij verheerlijkt wordt. Dan wordt het eigenlijk weer teruggebracht wat wij in het paradijs bezaten. Daar waren we bekleed met gerechtigheid en heiligheid. En daar was maar één doel in ons leven, dat was God verheerlijken. En dat is het. Verontrust u en bekommert u over vele dingen, dat we overal onbekommerd zijn, maar dan ook de leerzame opmerking. Maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Want geliefde, al dat dienen van Martha, dat loopt uit op werkeloosheid. Want we weten ook dat vrouwen hem dienden met hun goederen, dat ze bij de Heer Jezus kwamen en hem verzorgden. Maar de Heer Jezus op reis, waar naartoe? Naar het kruis. En daar werd hij vastgespijkerd. Daar werd hij opgehangen als een vervloekte. Uitgestoten uit deze wereld. Dat is het diepe achtergrond daarvan. De aarde wil hem niet meer hebben. De hemel kan hem niet meer ontvangen. En wie staan er onderaan het kruis? Zie ze staan, die vrouwen, met lege handen. Helemaal niet. Werkeloze handen. Daar kun je met een vat vol specerijen staan, maar je kan er niks mee beginnen. Je kan God alles aanbieden. En je kan alles voor hem doen. Maar ze konden niets meer. Dat is het einde, geliefde. Sterven aan het kruis. Vrouw met lege handen. Daar staan ze. En daarom zegt de Heer Jezus dan ook: maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Ja, dat is maar makkelijk. Dat is toch makkelijk? Lekker zitten, een beetje luisteren. Maar straks moet dat middageten klaarstaan. Straks zijn die monden, die hebben wel honger. Die willen wel wat te eten hebben. En toch zegt hier Jezus: Maria heeft het goede deel uitgekozen. Heeft zij dat zelf uitgekozen? Ja, geliefde, weet u, als u straks sterft, of de laatste dag komt en u komt voor de troon van God te staan, dan zal de Heere ook zeggen, als u de Heere mag kennen, als u dat nieuwe leven mag kennen, dan zal de Heere ook zeggen: komt in, gij gezegend des vaders, en beërf het koninkrijk, want gij hebt mij te drinken gegeven. Gij hebt mij bezocht in de gevangenis. Gij hebt, en dan noemt de Heer Jezus allerlei dingen op die wij gedaan hebben dan. Dus we moeten wel wat doen voor het koninkrijk van God. Maar weet je wat die mensen dan zelf zullen zeggen? Heere, wanneer was u naakt en hebben we u gekleed? Wanneer was u dorstig en hebben we u te drinken gegeven? Ze weten het niet meer. Want ze hebben er geen boekhouding op nagehouden. En ze hebben nooit bij alles wat ze deden in het koninkrijk van God, hebben ze beseft dat ze dat deden als onnutte dienstknechten. Die eigenlijk niets konden aanbrengen. Maar Martha wil eigenlijk daarmee spreken, dat zij zegt: ik doe dit toch voor u. En dan moet Maria mij helpen. Maar Maria had het goede deel uitgekozen. En wat is dat uitkiezen? Er staat een tekst in de Bijbel waar de apostel ons oproept: laat u met God verzoenen. Wij dan gezanten van Christus wegen, wij bidden u als God door ons baden, laat u met God verzoenen. Wat betekent dat? Laat u met God verzoenen. Met andere woorden, dat kunt u zelf niet. Ik zal dat met een voorbeeld duidelijk maken. U komt bij de dokter. En u heeft een kwaal. Die dokter kijkt u diep in de ogen en die zegt tegen u: meneer, mevrouw, u moet geopereerd worden. Want anders zal die kwaal nooit worden weggenomen. Dan schrik je. Want u ziet dat al helemaal voor u. Het ogenblik komt dat u daar in het ziekenhuis aankomt en naar de operatiekamer gaat en dat u helemaal moet overgeven. U krijgt de spuit en je bent weg. Ondertussen gebeurt het. Daar ziet u best tegenop natuurlijk. Hoe moet dat? Nu, dit voorbeeld moet u goed vasthouden. Laat u met God verzoenen. Wat betekent dat? Er moet een operatie plaatsvinden in uw leven. U moet vernieuwd worden. U moet een nieuw hart ontvangen. Zo staat het. En zeggen we dat tegen de kinderen. Jullie moeten een nieuw hart ontvangen. Want als je geen nieuw hart hebt, dan kun je niet bij God komen. Dan kun je God niet ontmoeten. Dus jullie moeten bidden om een nieuw hart. Nu. Nou, dat is het in diepste wezen. Laat u met God verzoenen. Dat betekent, daar kunt u niets en helemaal ook niets aan doen. Dat moet God doen. Oh, dat is maar makkelijk, zegt iemand. Zo ben ik toch niet opgevoed. Ik ken die godsdienst wel, dat moet God allemaal doen. Ja, toch is het waar, geliefde. God moet het doen. Maar, hier staat toch iets bij. Maria heeft het goede deel gekozen. Het is door de Heilige Geest. Dat zij honger en dorst kreeg naar dat woord. En dat zij aan de voeten van de Heer Jezus gaat zitten en zich overgeeft om de woorden Gods te horen. Zoals iemand zich overgeeft aan de dokter, aan de chirurg. Wat betekent dat overgeven aan God? Dat je jezelf door dat woord van God laat bepreken. En dan denk ik aan de jongen in de gevangenis. Hij zei: ik heb toch niks gedaan. Ik heb niks in bijzonders gedaan. Ik heb geen oud vrouwtje beroofd. Ik heb geen... Ja, ik heb niemand pijn gedaan. Ik heb wat drugs gesmokkeld. Meer niet? Is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? Als je een belastingformulier verkeerd invult. Expres. Is dat zo erg? Toch geen zonde. En toen gaf ik hem de Bijbel. En de Bijbel ging hem... Niet hij ging de Bijbel lezen, maar de Bijbel ging hem lezen. En geliefd, dat moet gebeuren in je leven. Dat woord van God u gaat beschrijven wie u bent. Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En heeft de Heer Jezus ook aan Maria verteld wie hij was. En waarvoor hij gekomen is in deze wereld. En dat hij van de Vader gezonden is. En dat hij komt om de wil van zijn Vader te doen. Om de gerechtigheid te verdienen die wij verzondigd hebben. En die gerechtigheid die wij kwijtgeraakt zijn. En dan ziet ze in de prediking wie zij geworden is voor God. Want de Heere laat ons zien. Als hij de woorden van het eeuwige leven spreekt, geliefde, dan zien we wie wij zijn. En de Heilige Geest onze ogen daarvoor opent. Dan wordt het toch net als bij Paulus. Dat is precies hetzelfde. Als de Heer Jezus in zijn leven komt, voordat de Heer Jezus er was, dan wist hij precies hoe het allemaal moest. En hij was een fariseer, hij was een wetgeleerde, hij was... Hij hield de wet van God ijverig. En als je aan Paulus vroeg, hoe moet je nou in de hemel komen, hoe moet je nou zalig worden? Dan zei Paulus, dan zo en zo en zo moet je doen. En toen kwam de Heer Jezus. Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En toen wist hij niks meer. Toen wist hij helemaal niets meer. Toen stond hij met lege handen voor God. Dat ene ding, Maria liet zich bij wijze van spreken door de woorden van de Heer Jezus helemaal haar eigen gerechtigheid verliezen. En toen vroeg Paulus, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan wordt hem de weg gewezen. Dat God in Christus tot hem zou komen. Als in de weg van het gebed, in de weg te werpen aan zijn voeten. Dan, en zo is het dat de Heer Jezus het ook zegt en dat door de apostelen, laat u met God verzoenen. Heere, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer, Heere, want ik doe het zelf nooit, ik laat nooit de dingen van de bekommernissen van het leven los. Maar wil u het dan van mij afnemen? En wil u dan dat nieuwe leven schenken? En Maria zag het. Het goede deel gekozen wat nooit meer van haar weggenomen zal worden. Zij zag het opeens. Door het licht van de Heilige Geest zag ze. Dat alles wat van haar was. Dat het niet in aanmerking kwam bij God. Dat alleen maar zijn gerechtigheid belangrijk was. En dat was ze naar hongerende en dorstende. Het zal van haar niet weggenomen worden. Het is onverliesbaar, geliefde. Dat is het wonder. Want het is van God zelf. Hij legt dat nieuwe leven in het hart van Maria. Ja, maar zegt iemand, en die Martha dan, was dat dan geen kind van God? Natuurlijk. Dat heeft ze later ook bewezen. Dat ze werkelijk de Heer Jezus kende. Dat ze de opstanding wist. En ze wist van het eeuwige leven. Ze kende de Heer Jezus wel. Maar ook bij een kind van God kan het de bekommernissen van deze wereld en de bekommernissen van allerlei dingen die niet belangrijk zijn voor het Koninkrijk van God, die kunnen je hart zo vol maken dat je elke keer weer die terechtwijzing van de Heer Jezus nodig hebt. Ontrust u en bekommert u om vele dingen, maar één ding is nodig. Heere, schenk mij dat ene ding. Een ding, zegt u, wat is dat eigenlijk? Een ding. Eén ding, één, je kan ook zeggen, één zaak is belangrijk. Dat is de zaak van het Koninkrijk van God. En daarom bidden wij toch ook. Uw koninkrijk komen. Dat zeggen we en dat bidden we wel, maar weet u wat dat betekent? Dat uw koninkrijk en mijn koninkrijk geen waarde hebben. Dat ik ook geen waarde heb en u ook niet voor God. Maar uw koninkrijk. En wat is dat koninkrijk? Dat is het koninkrijk der hemelen. Waar Heer Jezus koning is. Priester en profeet. En Maria had het nodig. Dat onderwijs van die profeet. Die haar de weg der zaligheid verkondigde. die haar heen wees. Hoe zij die middelaar kon leren kennen. Die profeet die verkondigde Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus dat ook deed met de Samaritaanse vrouw. Haar de zonde aanwees en zei wie zij was. Gij hebt 5 mannen gehad en deze is uw man niet. Ik zie dat gij een profeet zijt, zegt die vrouw. En dan komt het op de vraag naar de Christus. Maar hij is ook de koning. Ook de priester. Allereerst even de priester. Die had Maria ook nodig. Priester. Die van haar verzoening zou bewerken. Die haar bij de Vader dat offer zou brengen. En tegen zijn vader zou zeggen: Vader, ik wil niet dat deze in het verderf daalt, want ik heb verzoening voor haar gevonden. Deze priester had ze nodig. Dat was dat ene ding. En ten derde, een koning. Die over haar leven zou regeren. Die alles in haar leven zou bezetten. En heel haar leven in beslag zou nemen. In alle dingen. Die koning moet eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Voor die koning. Dat leefde in haar hart. Geliefde. Is dat ook zo voor ons. Dat we die profeet, priester en koning nodig hebben. Dat is dat ene ding waar het over gaat. Dat hier Jezus hier zegt. En het zal van haar niet weggenomen worden. Want zij heeft het ontvangen. Van hem. En wat hij geeft. Dat neemt hij nooit meer af. Zult u het nooit vergeten, geliefde. Je kan het je wel onwaardig maken. Je kan het wel verzondigen. Elke dag weer, en dat is de smart van Gods kinderen. Dat ze elke dag weer zondigen tegen de Heer en elke dag weer die verzoening nodig hebben. En dat ze elke dag gevoelen, Heer, ik heb geen rechten meer. En ik heb die rechten verspeeld. Maar het zal van u niet worden weggenomen. Denk eens aan Petrus. Als hij zijn meester verloochent. Hij heeft de Heer Jezus al gezegd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dat geloof, dat blijft geloof. Ook na de verloochening. Want Jezus ziet Petrus aan en Petrus naar buiten gaan, de weende bitterlijk. En dat geloof dat volgt. Tot de dwaasheid toe. Dat zal niet worden weggenomen. Nog een voorbeeld. Denk aan Abraham. Abraham. Ga nou je enige zoon die je hebt offeren op de berg die ik u wijzen zal. Abraham, dat doe je toch niet? Dat is van de duivel, joh. Dat is niet van God. Die stem, die moet je niet gehoorzamen, hoor. Dat is toch dwaas? En dan zou de hele wereld het zeggen, het is dwaas. Abraham had het uit de mond van God gehoord. Maria had het goede deel gekozen. En het zal niet worden weggenomen. En hij volgt in het geloof, geliefde. En is hij beschaamd uitgekomen? Hij wist ook niet hoe het moest. Hij moest zich, en neemt dat voorbeeld maar steeds maar weer in je gedachten. Hij moest zich overgeven aan hem die hem leidde. Aan de chirurg. Die mij moet opereren. Ik weet niet hoe het gaat. En zo weet een zondaar ook niet hoe het gaat. Maar hij weet wel één ding. Zoals die blinde het gezegd heeft. Eén ding weet ik. Man, hoe het allemaal precies gegaan is, kan ik je niet zeggen. Maar één ding weet ik, dat weet ik heel zeker. Ik was blind. En nu zie ik. Eén ding is nodig. In uw leven, geliefde. In mijn leven. We bekommeren ons om veel dingen. Vraagt het u vandaag maar eens af. Waar ben ik allemaal bekommerd om? Om dit en om dat en om de kerken, om mijn geloven, om mijn dit en doe ik dat goed. En... Maar bekommert u om uw arme ziel. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, dan zegt u, nou komt u weer met uzelf. Nee. Want weet je, jongens en meisjes. Als God je bekeert, dat mag je tegen de Heere zeggen. Heere, als u mij bekeert, dan wordt uw naam verheerlijkt. Dan wordt uw koninkrijk uitgebreid. Zou u dat willen doen? Denk je dat God dat daar niet doet? Denk je dat God daar niet naar luistert? Natuurlijk. Want hij heeft het toch gezegd. Bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal worden opengedaan. Dan gaat het werkelijk om het koninkrijk van God. Want we hebben Matthäus 6 gelezen. En daar staat het duidelijk in. Wij zoeken allerlei dingen. Waarmee ons kleden zullen. En waarmee wij ons lichaam verzorgen zullen. Maar zulke dingen zoeken de heidenen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u worden toegeworpen. En als we dat koninkrijk van God. Dan mogen bezitten. In ons hart. Verheugt u en verblijdt u. Dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. O geliefde. Dan ben je de gelukkigste mens. Al voel je je dikwijls zo arm. En ellendig. En toch wil je die armoede en die ellende niet verwisselen met de vreugde van de wereld. Want de blijdschap in God, één druppel van zijn liefde, doet je hart smelten. Eén ding is nodig. Zoeken we dat ding, geliefde, om geborgen te zijn? Zijn we daarom bekommerd en verontrust? Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand des Vaders. En bedenk de dingen die boven zijn. Amen.